Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
Partijen kunnen de intentieovereenkomst gebruiken om in een vroeg stadium een aantal punten vast te leggen. En je kan vaak hele belangrijke en vergaande afspraken met elkaar maken.
Het proces van aan- of verkoop van een onderneming bevat meerdere stadia. Het begint met de intentie van koper en verkoper om een transactie te doen. Vervolgens kunnen partijen gedurende de rest van het proces die intentie verder uitwerken tot een definitieve transactie. Die intentie wordt vaak vastgelegd in de letter of intent, afgekort LOI. Wat zo'n LOI precies is, wat erin staat en wat de belangrijkste aandachtspunten in de praktijk zijn, daarover praten we in deze Licht op Legal met Steven Storm. Hij stelt zich even voor.
Mijn naam is Steven Storm, advocaat partner corporate M&A bij VBK. Ik richt mij op de koopverkoop van ondernemingen, private equity, venture capital, joint ventures. En doe dat met een fantastisch team van 20 advocaten en notarissen bij ons in huis.
En Steven heeft zo'n 30 jaar ervaring in fusies en overnames als advocaat en bedrijfsjurist. Hij doseert regelmatig over M&A, onder andere aan de TIAS School for Business and Society in Tilburg. Is registervaluator geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Registervaluators. En hij heeft een passie voor familiebedrijven en complexe onderhandelingsprocessen. Kortom, hij is de go-to person als het gaat om transacties en het voorstadium daarvan. Steven, zo'n letter of intent, of LOI, wat is dat nou eigenlijk?
Ja, een letter of intent, of intentieovereenkomst, of term sheet. Er zijn vele namen voor, dat is feitelijk een voorovereenkomst tot het sluiten van een definitieve overeenkomst. En in dit geval dan in het kader van een bedrijfsovername, koop, verkoop. Er wordt zeg maar aan het begin van het traject gesloten. Dus een verkoper bereidt de verkoop voor, maakt zijn onderneming verkoop klaar. Nodigt partijen uit om te onderhandelen. En kiest er dan over het algemeen één uit om mee verder te onderhandelen. En daar sluit hij die voorovereenkomst, die intentieovereenkomst mee af. En die intentieovereenkomst bevat dan over het algemeen de commerciële afspraken op hoofdlijnen. En een aantal afspraken over hoe het onderhandelingsproces vormgegeven wordt. En op basis daarvan proberen ze de eindstreep te halen en een succesvolle transactie te bereiken.
Oké, en wat is het doel? Waarom stel je zo'n letter of intent op?
Dat dient meerdere doelen. Feitelijk is het de keus van de potentiële koper waar je mee verder gaat. En je zegt de andere mogelijke gegadigden zeg je af. Dus er staat nogal wat op het spel. En daarom wil een verkoper meer zekerheid hebben dat hij met die partij ook de eindstreep gaat halen. En het is een eerste onderhandelingsfilter van de 150 plus punten waar je afspraken over moet maken in het kader van een bedrijfsovername. Leg je er hier alvast een paar belangrijke vast. En dat kan bindend, het kan niet bindend zijn, maar in elk geval moreel is het bindend. En is het heel moeilijk om daar later nog op terug te komen.
Dus het dient voor de verkoper en de koper om in een vroeg stadium zekerheid te krijgen over hoe die deal eruit gaat zien en wat de eindstreep is.
Exact, ja. En in zo'n intentieovereenkomst staat naast de commerciële uitgangspunten staan bepalingen over de timetable. Dus wie neemt welke stappen en wanneer. Want zulke soort trajecten hebben altijd een einddatum nodig. Anders blijven ze maar doorrollen. Daar is ook niemand bij gebaat. Er wordt in een intentieovereenkomst ook vaak alvast voorgesorteerd op de inhoud van de definitieve documentatie, aansprakelijkheidsbeperking of aansprakelijkheidsverdeling tussen koper en verkoper. Maar ook zaken als exclusiviteit, onderhandelen partijen nu op exclusieve basis of mag de verkoper toch nog met een ander praten? Nou, dat zijn allemaal hele relevante zaken die in een intentieovereenkomst staan. En last but not least, hoe bindend zijn de afspraken in de intentieovereenkomst? Kunnen partijen nog van elkaar af? Kunnen ze de onderhandelingen afbreken? En zo ja, wat zijn daar dan de gevolgen van?
Precies, en dat vind ik interessant, Steven. Want ik heb geleerd, een contract is een contract. Maar onderhandelen is redelijk vrijblijvend, tot een bepaald moment. Dan bereik je een point of no return. Dan kan je niet zomaar meer uit een onderhandeling stappen. Begrijp ik het dan goed dat je met zo'n LOI probeert duidelijk te maken wat dat punt is?
Ja, dat klopt. Met name ten aanzien van de definitieve overeenkomst. Hè, de daadwerkelijke koopovereenkomst aandelen. In een onderhandelingsproces staan partijen in een bijzondere verhouding tot elkaar. Hè. Dat wordt feitelijk gereguleerd door de redelijkheid en billijkheid. En je moet rekening houden met andermans gerechtvaardigde belangen. En dat kan ertoe leiden dat je niet zomaar de onderhandelingen mag afbreken. En dit is al helemaal het geval op het moment dat er een totstandkomingsvertrouwen bij de andere partij gewekt is. Lees, de andere partij mocht er redelijkerwijs van uitgaan dat er een finale deal tot stand zou komen. En in dat geval mag je niet zomaar meer afbreken. En doe je dat wel, ben je schadeplichtig. Nou, in het kader van een bedrijfsovername is die schadeplicht, is vaak een kostenveroordeling. Maar die kosten, zeker aan de koperskant, kunnen heel fors oplopen. Die moet een due diligence, een boekenonderzoek moet die doen met accountants, fiscalisten, advocaten en nog andere deskundigen. Dat bonnetje kan fors oplopen. Dus het is goed om daar afspraken over te maken, hoe je daarmee omgaat.
En wat voor afspraken kan je daar zoal over maken?
Om te voorkomen dat je onbedoeld gebonden bent aan elkaar door de intentieovereenkomst. En zou je kunnen opnemen in de intentieovereenkomst dat heel simpel de contouren van de transactie zoals je die in de intentieovereenkomst hebt beschreven niet bindend zijn. En dat er uitsluitend een transactie tot stand komt als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Nou, en het simpele feit dat je voorwaarden opneemt, betekent dat er geen totstandkomingsvertrouwen bij de andere partij kan ontstaan. Want de voorwaarden zijn nog niet vervuld. Dus is voor iedereen duidelijk dat er geen definitieve deal tot stand gekomen is die afdwingbaar is. En dus in principe ook geen schadeplicht. En om dit nog duidelijker te maken, kan je ook opnemen dat partijen anytime het recht hebben om de onderhandelingen af te breken zonder dat ze schadeplichtig zijn.
En dat is de meest ruime bepaling. Dan kan je er altijd nog uitstappen, beide partijen. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet altijd in het belang is van een van die partijen.
Nee, dat klopt. Kijk, over het algemeen zie ik onderhandelingstrajecten waar niet met een soort zwaard van Damocles van aansprakelijkheid onderhandeld worden tot betere resultaten leiden. Die processen gaan makkelijker, want dan gebeurt het echt op basis van vrijwilligheid. Onder het mom gedwongen huwelijk werkt niet, althans over het algemeen niet. Maar er kunnen wel degelijk situaties zijn waarin een partij heel veel belang heeft bij gebondenheid. Bijvoorbeeld een onderneming die in 2-for-12 situatie verkeert, op het punt staat kopje onder te gaan, kan het zich niet veroorloven maar te kijken of het traject na een aantal maanden succesvol afgerond wordt of niet, en dan weer in geval van nee, opnieuw te beginnen. Maar daar zou je ook andere middelen voor kunnen inzetten, zoals bijvoorbeeld een breekfee. Ja, je mag de onderhandelingen afbreken, maar dan moet je wel een vergoeding betalen, vaak een kostenvergoeding. Dus daar moet je wel goed naar kijken, welk belang dien je precies. Want inderdaad, sommige partijen hebben juist wel baat bij hardere afspraken.
Ja. En als je nou kijkt naar die voorwaarden in de letter of intent, wat zijn nou voorwaarden waarvan jij zegt, daar moet je echt over nadenken?
Een van de belangrijkste voorwaarden is dat na ondertekenen van de LOI een bevredigend due diligence, een boekenonderzoek uitgevoerd wordt door de kopende partij. Lees, die kijkt in de boeken van de onderneming. En als het is zoals in lijn met zijn aannames, dan kan die alles bevestigen en de definitieve transactie in lijn met de LOI sluiten. Maar anders wil die natuurlijk heroverwegen. Vandaar die voorwaarden. Probeer zo'n soort voorwaarden zoveel mogelijk te objectiveren om te voorkomen dat er sprake is van een zogenaamde potestatieve voorwaarde. Lees, een voorwaarde die heel subjectief vervuld wordt. Puur naar inzicht van in dit geval de koper, want dan zou die wel eens niet kunnen werken. Bevredigend DD is een belangrijke. Nou, voor een koper is vaak het verkrijgen van financiering een belangrijke. Zonder financiering, bankfinanciering, geen transactie. Daarmee introduceer je natuurlijk wel een stukje deal onzekerheid. Hè? Want de bank, de transactie wordt afhankelijk van een derde. Hè? Maar dat is iets dat een een verkoper maar moet afwegen als hij de biedingen naast elkaar legt. Hoe groot is de dealzekerheid met deze partij? Andere voorwaarden, als voldaan wordt aan de criteria daartoe, zou je instemming van de NZA of de ACM moeten krijgen. Eerder kan je niet tot closing overgaan. Nou, die moet in die voorwaarden terecht. En je zou ook kunnen zeggen dat het verkrijgen van positief advies van de ondernemingsraad een belangrijke voorwaarde zou kunnen zijn. Dit moet feitelijk afgerond zijn voor ondertekening van de koopovereenkomst, het medezeggenschapstraject. Maar in een intentieovereenkomst kan je dat wel degelijk als eis op tafel leggen. Nou, dat zijn een beetje de gebruikelijke voorwaarden. Je zou verder een zogenaamde MEC-clausule, MEC-voorwaarden kunnen opnemen. Dat zich geen material adverse change voordoet. Dat de wereld niet wezenlijk verandert of de onderneming niet wezenlijk verandert. Want als dat zo is, moet je de hele boel opnieuw kunnen beoordelen of uit de transactie kunnen stappen.
Steven, helder. En als ik nu luister als ondernemer of bedrijfsjurist en ik zit in een overnametraject, wat moet ik nou echt meenemen als ik aan de slag ga met een LOI?
Gebruik de letter of intent om je onderhandelingen te filteren. Dus de belangrijkste commerciële uitgangspunten vast te leggen. Besteed aandacht aan de juridische bindendheid van de onderhandelingen of niet-bindendheid. Hoe vrijblijvend is het? Ik zelf geloof niet in een gedwongen huwelijk. Let goed op welke voorwaarden je op wil nemen in het kader van die bindendheid. En partijen kunnen de intentieovereenkomst gebruiken om in een vroeg stadium aantal punten vast te leggen. En omdat daar in het voorstadium vaak nog weinig adviseurs betrokken zijn, valt daar in dat voorstadium vaak veel te verdienen. Je kan vaak hele belangrijke en vergaande afspraken met elkaar maken in de intentieovereenkomst die later, als alle adviseurs aan boord zijn, heel controversieel zouden zijn als je ze er dan doorheen zou willen krijgen. Nou, realiseer je, dat staat dan in een intentieovereenkomst. Of die nou bindend is of niet, in moreel opzicht is het heel moeilijk om daarop terug te komen. Dus daarom is de intentieovereenkomst zo'n belangrijk document.
Steven, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
Ofwel, stuur me een mail, stevenstorm@vbk.nl, of bel me en mijn nummer is te vinden op de website.
Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.